Goedemiddag en welkom bij de Boeddhistische Omroep met Reflecties. Elke woensdagmiddag van 4 tot 5. Straks de column van Varamitra, aflevering 7 van onze serie Instructies voor de Kok en een gesprek met een Thaise Theravada-monnik van Nederlandse komaf. Maar eerst onze rubriek Boeddhisme in het wereldnieuws. Santa Ana, Californië. Gisteren werd bekend dat de Vietnamese leraar Thich Dao Hoang en zijn groep pelgrims die in Biloxi in de Amerikaanse staat Mississippi getroffen werden door de orkaan Katrina, veilig zijn thuisgekomen in hun woonplaats Santa Ana in zuidelijke Californië. Ze waren in Biloxi ter gelegenheid van de viering van Vu Lan, een van oorsprong Vietnamees feest dat Moederdag en alle zielen in zich verenigt. De groep wist de ramp te overleven op de zolder van de tempel in Biloxi, maar was dagenlang onbereikbaar voor thuisblijvers. Thich Dao Hoang omschreef de redding van de groep als een wonder en vertelde dat de leden onafgebroken hadden gebeden, terwijl metershoge golven de hele nacht lang tegen het tempelgebouw beukten. Dat hield gelukkig stand, in tegenstelling tot het naburige casino dat totaal werd verwoest. Gevraagd naar zijn commentaar op de paniek, de plunderingen en het lijden die op dit moment de kust van de golf teisteren, gaf Thich Dao Hoang aan alle betrokkenen het advies om vooral kalm te blijven. Hij sprak de wens uit dat alle haat zal worden bedwongen door compassie. Gujarat. Afgelopen donderdag bracht Lalu Prasad Yadav, de Indiase minister van de spoorwegen, een bezoek aan de deelstaat Gujarat om een 99 kilometer lang traject te heropenen na het aanpassen van de spoorbreedte. Tijdens een toespraak prees Yadav de grote leiders die de deelstaat heeft voortgebracht, onder wie Mahatma Gandhi. Verder gaf hij een politiek commentaar op de gebeurtenissen in het recente verleden. Daarbij verwees hij expliciet naar de Boeddha en het belang van diens pad van vrede. Hij zei: "We kunnen ons geen herhalingen veroorloven van wat er onlangs in Gujarat is gebeurd. Dat is niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van ons land. Eén ding mogen we nooit vergeten. De lessen van de Boeddha hebben de wereld niets dan goed opgeleverd." Daily Telegraph. De Chinese autoriteiten hebben Tibet sinds 2 weken geheel afgesloten van de buitenwereld. In verband met de viering van het 40-jarig bestaan van wat door Peking de autonome lokale regering van Tibet wordt genoemd. Jia Qingling, vierde in de Chinese partijhiërarchie, zal namens de regering in Peking de feestelijkheden bijwonen. Buitenlandse gasten en toeristen zullen er niet bij zijn, want volgens actievoerders van Free Tibet worden tot 10 september alle bezoekers, ook die uit China zelf, uit Tibet geweerd. Ook de pas geopende busverbinding tussen Lhasa en de Nepalese hoofdstad Kathmandu is tijdelijk stilgelegd. En tot zover boeddhisme in het wereldnieuws. Over nu naar Amsterdam. Na een grondige verbouwing werd daar afgelopen zaterdag het Shambhala Meditatiecentrum heropend. Het feest werd extra luister bijgezet doordat die middag in de tuin een schatvaas werd begraven. Een heel bijzondere gebeurtenis, waarvoor ook de president van Shambhala International, Richard Ryok, uit Amerika was overgekomen. U hoort een verslag van Eelco Vijzelaar.
U hoort het, er wordt nog even gestofzuigd. Alles moet natuurlijk zo schoon mogelijk zijn zometeen. We gaan even lopen. De kousenvoeten naar binnen. Pamela Koevoets, jij hebt vandaag de mooie taak gekregen om de pers te woord te staan namens het Shambhala Centrum. En je hebt daar ook de allermooiste plek voor uitgezocht, vind ik hoor.
Ja, wij zitten in een erg mooie achtertuin die op Feng Shui wijze is ingericht. En in de loop van mijn leven dat ik op het Shambhala Centrum kom, wat al jaren en jaren is deze tuin altijd een plek van bezinning.
Nou, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Hoewel het stadsgeluid natuurlijk op de achtergrond een beetje meedavert. Maar het is een oriëntaalse sfeer. Misschien wel Japans bijna.
Het is een Japanse esdoorn. En hier aan onze voeten is een schelpvormige vijver met lotusbloemen erin. En erg goede mossoorten. Eelco zit op een houten rand van een klein pagode-achtig gebouwtje waar mensen kunnen slapen en ook wat langere retreats kunnen doen. Zomers en 's winters voor de diehards. Er zijn hoge bamboebossen en aan de voet daarvan groeit een soort van rhododendron. En er zijn varens en een klein stenen paadje.
Ik zie kikkervisjes. En dat in september.
Wil je daarmee zeggen, Eelco, dat de natuur in de war is?
Daar gaan we vandaag wat aan doen, geloof ik.
De kikkers uitermate vruchtbaar zijn in deze omgeving.
Ik hoop op het laatste. Maar de natuur in de war is wel een thema vandaag.
De natuur in de war is een thema. Wat wij hier vandaag gaan doen is met president Rioch, de Shambhala International Director, een zogenaamde terboom begraven. Dat is een schatvaas en dat is ook een vredesvaas. En dat is een onderdeel van een heel groot vredesproject dat door Dilgo Khyentse in 1991 opnieuw is opgefriest uit de grote boeddhistische en Tibetaans-boeddhistische geschiedenis. In deze schatfase, die worden begraven in steden, in gebieden waar oorlog heeft huisgehouden of die kwetsbaar zijn voor agressie. En op ecologisch fragiele plekken worden deze fasen begraven om een positieve energie en een beschermende functie te geven aan die plek. En al die fasen, er zijn er 6200 gevuld en 4000 daarvan zijn al begraven. Bijvoorbeeld op de Great Barrier Reef in Australië, het hoogste punt van Spanje, voormalig Joegoslavië, Rusland. Al die fasen schijnen dan via een energetisch ondergronds netwerk met elkaar in verbinding te staan. Dus die energie die plant zich voort.
Dus de maatschappij wordt beschermd en het milieu wordt ook beschermd?
Dat is de bedoeling, ja. Dat we ook de aandacht vestigen op eigenlijk ons aller fragiliteit en zeker de fragiliteit van grote steden en ecologisch kwetsbare plekken. Rivieren, oceanen ook. Er zijn ook die terbooms in neergelaten.
Je zei net dat je al jaren hier komt in het Shambhala Centrum. Wat is voor jou de kern van dit centrum?
De meditatiebeoefening. Van shamatha tot en met de tantrische beoefeningen. Kalmeren van mijn geest. Een ruimere blik krijgen, meer panoramisch bewustzijn krijgen, waardoor ik ook veel meer in contact ben met andere mensen op een manier die even misschien wat eleganter was dan ik vroeger zelf was. Ik was nogal een wilde tante. Ja, en ook ik ben schrijver van huis uit en ik vind de visie die door dit centrum vertegenwoordigd wordt, überhaupt de boeddhistische visie op het mens zijn en op de menselijke geest en wat je met de geest kan doen. Ja, dat heb ik altijd als een ontvangen in mijn handen, als een schat eigenlijk. Ja, ik bedoel, we houden zo makkelijk ons lichaam bij, maar onze geest willen we wel eens vergeten, hè, in dit tijdsgevricht. En wat wij hier doen in het centrum is dat we onze geest lenig maken, soepel maken, rustig maken, zodat die geest doet wat wij willen.
En het contact met andere mensen is typisch iets wat past in die Shambhala-traditie?
Dit is een hele levendige boeddhistische traditie. Het is geen opgefrist museum. Het is geen monastieke traditie. We hebben die poot wel in Nova Scotia als een klooster. Maar het gaat erom dat wij die kostbare leringen die we krijgen en die praktijken die we doen in de maatschappij ook vertegenwoordigen. Dus postmeditatie is heel belangrijk voor ons. En community forming is heel belangrijk.
Dankjewel.
Tot je dienst.
In de gang wordt een gonggeluid en de ruimte hierboven stroomt langzaam vol bezoekers.
Goedemiddag, ik wil graag onze Acharya Fenya Heupers vragen om een praatje te houden. Fenya Heupers is een van onze hoofdleraren van Nederland. En die geeft een goede uitleg van de traditionele Japanse dans die hierna uitgevoerd wordt.
Goedemiddag, dames en heren. Ik wilde jullie uitnodigen voor het eerste onderdeel. Dat is Bugaku-dans. Bugaku is een oud ritueel. Het betekent elegante dans. Het is een Japans woord. En het is ontstaan uit dansen die overgeleverd zijn van de toenmalige boeddhistische koninkrijken in Korea. En vanuit verschillende dansen vanuit India. En die zijn eeuwenlang bewaard gebleven aan de Japanse hoven.
zeer door uw voorbeeld nagevolgen. Kom dan in het nader en schenk uw zegen.
Na een uitleg van Han de Wit wordt de vaas nu officieel begraven. En dat gaat gepaard met het uitspreken van een zevenregelige bede door Padmakara. En een sutra van vriendelijkheid. De vaas is gek genoeg gemaakt van geel plastic. Maar Richard Rayoch heeft uitgelegd dat dat juist de bedoeling is. Het moet van onvergankelijk materiaal zijn dat zo lang mogelijk in de aarde kan blijven. Gevuld met een mengsel van gemalen kruiden en gemalen edelstenen, bij elkaar gebracht door een beetje zeewater en gezegend door Tibetaanse monniken en geestelijken. Het gezelschap begeeft zich nu naar de tuin waar de vaas in de grond zal worden gestopt. We zijn nu in de tuin aangekomen. De vaas wordt door drie personen aan kleurige linten vastgehouden. Boven een cirkelvormig gat in de grond. Schep ernaast. Gek genoeg heeft het ook een beetje iets van een graf. En zingend wordt hij nu in het gat neergelaten. De linten gaan mee het gat in. Few words with the president of the International Shambhala Organization, Mr. Richard Rayoch. Mr. Rayoch, what for you is the most important thing that happened here today?
I think the most important thing occurred on a subtle but energetic level, which is the placing of this peace vase. Many people will know those who have studied Tibetan Buddhism. They're called tashi terbum, or treasure vases. But really, they symbolize in their essence, peace. And in 1991, His Holiness Dilgo Khyentse Rinpoche, who is one of the most revered Buddhist masters, and who was one of the tutors of His Holiness the Dalai Lama, the last thing he did in his life was to initiate this project, 6,200 vases, to go all over the world, mountains, rivers, capital cities, places of devastation, places of conflict, so that, in a sense, the whole ecosystem of the world would be impregnated with these vases which carry with them the aspiration for peace. And so now one of these has taken its place in the soil of Amsterdam.
And why was Amsterdam chosen?
These vases are meant to be placed in every capital city. They're meant to go in every country. And I think also there's a subtle significance to having it in Amsterdam, because this is a place which in many people's minds is associated with both war and peace, but particularly with the idea of peace. It's an idea which has persisted in a sense that Amsterdam is a city of peace, regardless of Dutch colonial history and all the tensions in Dutch society. And so strengthening that longing for peace, which I think would be found in the hearts of many, many, many people in Amsterdam, is a great thing today.
I heard your speech earlier on, and you ended by quoting John Lennon. You know, of course, that he stayed here in the Hilton with Yoko Ono.
Exactly. Well, I was explaining to people that that the chants that we would do when the vase was placed are complicated. You know, they're in Sanskrit. They have all kinds of Buddhist terminology used. But especially for those who were visiting a Buddhist center for the first time for the placing of this vase, really they could all come down to the simple aspiration, give peace a chance.
As you probably know, last year there's been a terrible murder here. Amsterdam, it's not the peaceful city that it used to be. Is that maybe also one of the reasons why the vase was necessary now?
I think it's very important from a Buddhist point of view, that if we're going to talk about peace in the world, that we don't think of avoidance of conflict. That gets us into all kinds of troubles, because you can't avoid conflict. The question is how to embrace conflict, how to work with conflict in a way that doesn't lead to aggression and the extremes of cruelty and murder. So it's not just in the present age that Amsterdam or the Netherlands is affected by the kind of tensions that led to these murders. My home is in London. And of course, we are reeling now, not just with the effect of the bombings, but with the depths of social discord, social and religious and racial prejudice that these acts of violence unleash, and of course, which were there before the acts of violence. And so from a Buddhist point of view, you know, you don't turn the other way from pain. That's the opposite of what the Buddha did. The Buddha went straight to the point of pain. So the teachings of the Buddha are to penetrate pain, to understand it, to go deeply into it. And by doing that, as everyone who's a Buddhist knows, in your personal life, in your meditation, you start to go on a personal path of peace. And if we learn that lesson and expand it globally, then the challenge ahead is how to bring that kind of peace to the world.
Thanks very much for your time.
Thank you.
De reportage was van Eelco Vijzelaar. En dan nu de maandelijkse column van Varamitra. Hij is lid van de Westerse Boeddhistenorde en verbonden aan Boeddhistisch Centrum Haaglanden in Den Haag.
De waarde van het niet weten. Voor de zomer ontstond er een discussie in de pers rond het thema van intelligent design. Minister Van der Hoeven van Onderwijs vond dat intelligent design naast de evolutietheorie op de middelbare scholen onderwezen zou moeten worden. Wat vind ik daarvan? Ik heb met veel afgrijzen de discussies gevolgd. Wetenschappers en christenen die elkaar in de haren vliegen, beide partijen verschuilen zich achter een muur van woorden en gedachten die zij heilig en onfeilbaar hebben verklaard. Zo'n polariserende houding slaat de dialoog dood en dat is een gemiste kans. Hoe anders zou het zijn als zowel religieuze stromingen als ook de wetenschap in de dialoog af zou stappen van hun eigen gelijk op basis van een rigide en letterlijke interpretatie van hun leerstellingen en bevindingen. Regelmatig wordt mij gevraagd waarin het boeddhisme zich onderscheidt van andere religieuze stromingen. Als ik deze vraag krijg, dan begin ik vaak met een citaat van mijn eigen leraar Urgyen Sangrakshita. Hij zegt dat we de leer van de Boeddha moeten leren lezen als ware het poëzie. En zolang wij de leer van de Boeddha letterlijk nemen,
we ernaast grijpen.
In het boeddhisme is het woord niet waar. Het woord is als de vinger die naar de maan wijst. De waarheid is in het boeddhisme niet in woorden te passen. Ik vond vanmiddag, toen ik deze column aan het voorbereiden was, een leuk citaat in het boek Zen Flesh, Zen Bones van Paul Reps. Het gaat als volgt. Is God dood of niet? Dit is de meest belangrijke vraag. Als je die vraag met ja of nee beantwoordt, verlies je je Boeddha-natuur. In dit citaat uit het Japanse zen-boeddhisme wordt uitermate duidelijk dat het vinden van de waarheid gaat langs de weg van het niet weten. Of, zoals Rainer Maria Rilke dat zo mooi heeft gezegd in zijn brieven aan een jonge dichter, die hem alsmaar vragen bleef stellen, blijf bij de vraag, dan leef je vanzelf op een moment het antwoord. Wat zou het mooi zijn als andere religieuze stromingen en ook de wetenschap de dialoog zouden kunnen aangaan op basis van het niet weten en zouden ophouden met zich te verschuilen achter hun eigen dogma's.
Paramitra was dat in volgende week, de column van Jyotika Hermsen. De Amerikaanse zenleraar Bernie Glassman zegt in zijn boek Aanwijzingen voor de Kok: het is makkelijk een feest te vieren als er iets te vieren is, maar het is moeilijker en tegelijkertijd belangrijker om elk ogenblik opnieuw het potentieel van het leven te zien. Daarom vier ik graag een feest als er niets te vieren valt. Tenzo, dat is zenkok Willem, woont en werkt in de Parijse Dana Sangha, die onder leiding staat van Catherine Geno Pages Roshi. Voor zijn culinaire kritische sangha-genoten maakt hij vandaag een feestmaal.
Instructies voor de kok. Vandaag maken we tempura. Tempura is een Japanse naam voor gefrituurde groenten met een beignetdeegje, zodat ze lekker krokant gefrituurd zijn. Je kan bijvoorbeeld ook garnalen en zo frituren op deze manier. Maar wij doen vandaag vegetarisch groenten. En daarvoor hebben we nodig 2 ons cakemeel. Pindaolie, want die kan goed hitte verdragen. Verschillende groenten zoals broccoli, spersieboontjes, champignons, plakjes zoete aardappel. Asperges zijn ook heel lekker. Uieringen zijn een ontdekking, ja. Paprika. En dan iets wat heel verrassend is, gember. Hele dunne plakjes gember. Dan hebben we ook nog nodig 1 ei, een kopje ijswater en een beetje keukenpapier. Voor dipsausje hebben we nodig een klein beetje sake, een schepje suiker en een beetje warm water. En een heel klein beetje tamari voor het zouten.
Waar gaan we heen, Willem?
Naar de Chinees, boven.
En wat is dat voor winkel?
Het is een gigantische Chinese supermarkt. Want in Parijs is natuurlijk ook Chinatown. Over heel Parijs hebben we die gigantische Chinese supermarkten. En hier kopen wij dus ook meestal onze kopjes en borden en zo. Eerst even die kant op. Kijk, tempura kun je ook heel makkelijk maken met cakemeel. Maar je kunt ook natuurlijk Japanse mix kopen, speciaal spul. Het gaat om een korstje. En dan gewoon in frituurolie of pindaolie of zo. Daar moeten we misschien ook iets van kopen.
Oké, gaan we even naar de olieafdeling. Oh, dus hier al gelijk iets.
Ja. Tournesol. Oh, hier.
Ja, dit is arachideolie. Wat is dat nou precies?
Nou, pinda's. Dat is een andere naam voor pinda. Arachide is een benaming voor pindasoorten.
En waarom is dat een fijne olie om in te om de tempura in te maken?
Het kan tamelijk goed verhitten. Weet je, het kan tamelijk veel hitte aan. En frituren doe je meestal op tussen 160 en 180 graden. Middenmatige hitte. En eigenlijk die olie die is al te heet. En zeker voor olijfolie en boter en zo, dat gaat allemaal verbranden. Het roken. Dus het kan vrij veel hitte hebben.
En is het ook gezond?
Ja, gezond. Tempura is natuurlijk een heel traditioneel Japans gerecht, wat ook heel vers gegeten moet worden. Vers uit de pan, zo op tafel. En hoe verser, hoe beter. Je kunt iets voorbereiden aan de groenten, want die moeten natuurlijk gewassen, gesneden en bij elkaar gezocht worden. Maar het proces van bereiden en opdienen kan maar heel kort zijn. Want het is natuurlijk zo, als je zo'n dingetje gefrituurd hebt, het koelt af, het wordt zacht, het wordt week. Nee, het moet gewoon echt, net als in een sushibar, gemaakt en opgediend en opgegeten.
Worden de groenten niet vettig? Je zou zeggen, mijn associatie met appelbeignets is veel vet, hè? Omdat het deeg veel vet opneemt.
Nou, het is een beetje de consequentie, maar omdat de groenten worden op zich niet zo vet, maar een heel dun laagje knapperig beignet, ja, dat heeft natuurlijk wel iets vettigs, maar je moet het niet maken als je aan een dieet bezig bent, laat ik dat wel zeggen. Maar. Ja, wat ook nog hartstikke verrassend is, en dat is een zoete aardappel. Daar kun je ook hele dunne plakjes van snijden. En die zijn ook lekker in de tempura. En die zijn een beetje te groot om te frituren. Gaan ze een beetje in stukjes snijden.
Maar stoom je die nog eerst? Of kunnen die er zo, als je ze wat kleiner snijdt, kunnen die er zo in?
Als je beter iets kan stomen. Dipsausje maken, een beetje sake, een beetje soja, allemaal een beetje gelijke delen. Ik zeg een beetje, maar het is gewoon een flink scheutje. Een beetje warm water, wat we hier nog hebben. En een pietje suiker. Of honing. Wil jij zometeen die twee sausjes op tafel kunnen zetten? Ik heb het in twee bakjes gedaan, dan kunnen we beter dippen.
Hoe lang laat je ze bakken ongeveer?
Nou, pakweg 6, 7, 8, 9 minuten. Je moet ze toch een beetje bruin zien. Deze zijn nog een beetje te bleek. Het hoeft ook niet al te lang, want dan gaat natuurlijk de smaak van de wortel bijvoorbeeld. Het raakt toch een beetje met olie in aanraking. Nee, ik vind het gaat prima zo. Wordt een beetje mooi bruin. De kronkant, iets moet uitlekken.
Wat heb je er nu in zitten
voor
groenten?
Bijvoorbeeld die uieringen. Ik heb van alles wat, hè, voor de eerste lading. Die uieringen, kijk. De spessieboontjes, Franse spessieboontjes. Stukjes wortel. Stukjes zoete aardappel. Kijk, die liggen hier. Stukjes gember. Waar zijn die gebleven? Levens. Een beetje bruiner.
En als ze bruin genoeg zijn?
Dan laat ik ze even uitlekken op dit keukenpapier, weet je, op de schaal tegelijk. En dan breng ik met schaal en al naar binnen. En dan kijken we gewoon of... Kijk, het ziet helemaal niet zo vettig uit, hè. Dit. Zeker niet als je het uit laat lekken, als je het goed uit laat lekken. Dan gaan we dat eens proberen. Binnen. Ja, het is weer een heel andere manier van koken. Een heel andere manier van dingen bereiden. Ik bedoel, wij kennen in Nederland natuurlijk frituren, maar zo'n groente met zo'n randje, ik vind het echt grappig.
Het ziet er heel leuk uit.
Het ziet er leuk uit, hè? Wil je het even binnenbrengen dat ik de volgende...
Met het sausje erbij.
Met het sausje.
Het dinergezelschap dat binnen zit bestaat uit leden van de Parijse Dana Sangha. Zijn lerares Geno Catherine Rossi, haar partner Michel Dubois en Mirjam van Geels, de vrouw van Willem. Ik ben benieuwd wat deze culinaire fijnproevers van Willems tempura vinden.
Tempura. On commence?
Regarde. Oh, là c'est
qu'est-ce qu'on prend? Puis après on choisit.
C'est cru. Qu'est-ce que ça fait tout ça?
Oh, la pâte est très bonne.
Ouais, très très belle.
Très bonne, très douce. Très
bien. La vilaine, c'est super bon, hein? Ah, yeah. The paste is really good. Oh. Oh, they should the cook at the Japanese restaurant. They should learn with you.
Des haricots verts, ça c'est intéressant.
Ouais. C'est bon. Je sais bien que le truc rond là, ça doit être des oignons. I want to put this oil back.
Okay.
Can you hold this? Ik probeer die olie met een door een filtertje te gooien en dan weer in de fles te krijgen met een trechtertje.
Stop.
What? What's happening?
I don't know. It's dripping outside.
Oh. Are you holding it in? Dat is niet alleen in de keuken hoor, dat is een echte zen-uitdrukking. Leave no traces, laat geen sporen achter je kont opruimen. Gewoon laat geen rommel achter. Laat geen rommel achter van jezelf, van wat je gedaan hebt. Het is gewoon zo, dat laat geen last voor andere mensen. Gewoon, dat is, het is ook niet alleen ruim de keuken op, ruim je mind op. Hè? Een goede mind moet je gewoon schoonhouden. Ja.
U hoorde een bijdrage van Marloes Lazal. De recepten uit de serie Instructies voor de Kok kunt u terugvinden op onze website www.boeddhistischeomroep.nl en dan onder Info Nieuws. Kunan Karo is een Nederlandse Theravada-monnik die in Thailand woont. Dit jaar kwam hij voor een aantal maanden terug naar Nederland, waar hij de Vasa, de boeddhistische vastenperiode, doorbrengt bij de Thaise monnik Metavihari van de Amsterdamse tempel Buddha Vihara. Fred Gales sprak met Kunan Karo en vroeg hem als eerste waarom die een monnik was geworden.
Daar zit natuurlijk een hele voorgeschiedenis aan, want ik ben momenteel 60 jaar, dus daar zit een heel leven voor. Ik ben in 1999 ben ik ingewijd en dat was in Thailand. Sinds mijn 40ste ben ik met spiritualiteit bezig en daardoor... interesse op diverse gebieden, workshops, etc. In de hele New Age beweging kwam op een gegeven moment interesse op in Thaise massage. Via een advertentie in de krant, heel grappig. Ik belde die man en zegt: "God, Thailand." En toen kreeg ik het idee: nou, dan heb ik een goed vakantiedoel. En toen ben ik naar Thailand gegaan om Thaise massage te studeren. Dat was omstreeks 1990. En dan ga je weer terug voor nog eens wat verdieping in de massage. Je krijgt een vriendinnetje en dan heb je dus weer een reden om te gaan. Dus zodoende ging ik op een gegeven moment dus elk jaar in de winter naar Thailand. Nou, uiteindelijk sta je dan met één been in Azië, met één been in Nederland. Dat bevalt niet. En toen ging dus het idee postvatten om voorgoed naar Thailand te gaan. Nou, in 1995 toen vond ik de situatie gunstig. Daarvoor in materiële zin, in wereldse zin. En toen heb ik dus definitief besluit genomen en de dingen afgewerkt in Nederland. Alles afgesloten, wat spulletjes verkocht. Niet dat dat veel was, maar toch wel, dat wil je allemaal zo goed mogelijk doen. Dus uiteindelijk na 2 jaar kon ik echt de deur achter me dicht trekken. En naar Thailand gaan, dat was in 1997. Ik ging daar toen met iemand, met een vrouw samenleven. En nou ja, dat ging na 1,5 jaar ook niet zo goed meer. Toen ging ik op vakantie, of voor mezelf. Ik wilde er eens even tussenuit. En toen kwam ik in een klooster terecht, die ik al kende was ik al eens een keer eerder in die buurt geweest. En nu kwam ik daar dus echt zo van, ja, ik wil nou wel eens een keer 3 maanden gaan mediteren. Dat had ik altijd al als wens, want ik mediteer al 20 jaar. Maar al die tijd dat ik in Thailand kwam, had ik eigenlijk altijd al het idee, nou, ik ga toch nog eens een keer een tijdje gewoon een retreat voor mezelf doen. En nu was dat dus helemaal de gelegenheid. Nou, en ja, toen ik daar eenmaal was, kwam van het een kwam het ander. En eigenlijk heel snel, binnen een paar weken, was ik dus bhikkhu. Dat is dus een boeddhistische monnik. En ja, ingewijd. En ik dacht in het begin, nou ja, dat doe ik dan voor een paar maanden of zo. Want het aardige van bhikkhu, inwijding, is dat je dus je kan inwijden en je kan er ook weer uitstappen. Je maakt geen gelofte voor het leven, ja. Ja, toen was het 1 jaar. Nou, toen kwam er zoiets praktisch. Ik dacht, nou, als ik nou 3 jaar bhikkhu ben, want je krijgt een visum en dat wordt telkens verlengd. Als ik nou 3 jaar bhikkhu ben, dan kan ik ook, dat is wel praktisch, en dan kan ik residentie aanvragen. Nou ja, dat ging dus toch niet door, want daar zijn ze niet zo makkelijk mee. Maar ik vond het, ja, ik dacht steeds, nou ja, goed, nog 1 jaar erbij, nog 1 jaar erbij. En zo ga je gewoon door, je moet niet te ver vooruit kijken. En het voordeel van het bhikkhu zijn is dat je wordt onderhouden, zeer goed in dus je hebt overwereldse, hoe zeg je, voorzieningen, heb je geen enkel probleem. Je hebt ziektekosten, voorziening, je hebt eten, je hebt een dak boven je hoofd. Je kunt eigenlijk overal verblijven. Dat is in Thailand zeer liberaal. Je kunt dus reizen in Azië als je dat wil. En je hebt dus uiteindelijk de tijd om je te verdiepen in het boeddhisme en om erin te studeren en te praktiseren. En dan zoek je de plekken die je bevallen en dan ga je daar gewoon zitten. Ja.
Nu bent u weer terug in Nederland. Was dat eigenlijk in eerste instantie alleen maar voor de 3 maanden vaste periode? Of?
Nee, het is echt alleen maar voor de zomertijd. Want de reden dat ik uit Nederland ben weggegaan is in grote mate vanwege het klimaat. En wij moeten dus een vaste tijd van volle maan juli tot volle maan in oktober op 1 plek zijn. Dat is zo geregeld, omdat dat in India de regentijd is. En dan kan je beter niet te veel bewegen. Je valt dan eigenlijk de mensen lastig. En het is voor jezelf ook niet praktisch om met dat weer te reizen. Dus toen heeft Boeddha gezegd, nou, dan is dat een mooie tijd. Dan ga je op 1 plek zitten. En dan kan je je verdiepen. En nou ja, je kunt dat praktiseren wat je wil. Want je moet goed begrijpen, het boeddhisme is zeer liberaal. Dus je kunt je eigen tijd ook indelen als je dat wil. En dan kunt je studeren, je kunt praktiseren. En nou ja, er is zoveel te doen en te ontdekken in boeddhisme. Dus iedereen vindt daar wel zijn weg in. Ja, nu was de tijd rijp om eens naar Nederland toe te gaan, dacht ik. Dat kwam gewoon zo, ja, dat is zo gegroeid. Want vroeger dacht ik, nou, ik hoef daar niet meer terug. En nu was het echt zo het idee van, nou, ik wil nou wel eens kijken wat er in Nederland gebeurt. En ik ben reuze blij dat ik dat gedaan heb. Het was ook ter gelegenheid van het feit dat ik dit jaar 60 jaar word. Ik dacht, nou, dan kan ik een familiereunie houden. Nou, niet dat daar nu zoveel van komt, maar dat was toch een ideetje. En ik wilde toch eens kijken hoe het dus nu is om als bhikkhu in Nederland rond te lopen. Wel onder bescherming, onder de paraplu van een sangha, van een community. Dus in een tempelomgeving, want anders is het gewoon niet haalbaar. Je hebt die bescherming nodig en de verzorging. Anders dan kan je hier niet vrij rondlopen. Dat is anders dan in Azië. Daar kun je gewoon gaan. Maar daar weten de mensen wat boeddhisme is en ze weten wat ze van een bhikkhu kunnen verwachten en ze weten hoe je met een bhikkhu om moet gaan. Dat weten de mensen hier niet. Nou, mijn zussen zeiden, als je nou naar Nederland komt, nou, mag je wel uitkijken hoor, want het is veel terrorisme en nou, dan zal je wel worden lastiggevallen. Maar ik moet werkelijk zeggen dat tegendeel is waar. Ik heb eigenlijk, nee, ik heb nog geen negatieve ervaringen meegemaakt. En dat, ik vind het gewoon uitermate prettig natuurlijk. Het is gewoon hartstikke leuk eigenlijk. Ik heb dus in Amsterdam-Noord gezeten eerst. En nou, daar zijn veel buitenlanders, veel allochtonen. En dan kom je Marokkanen tegen en jonge mensen vaak, maar ook ouderen. En dan zeggen ze, goh meneer, waarom draagt u die kleren? Wat betekent dat? En gewoon heel leuk, hè? Heel open, niet vijandig. Maar vol interesse, ja. Dat is prachtig. Met name de allochtonen, Marokkanen, Surinamers, Turken. Die mensen die zijn heel benieuwd. Dat vond ik zo leuk, hè? En heel vriendelijk. Maar de Hollanders, die houden een beetje terug, zo. Die zitten, ja, dat is wel grappig om dat te zien. Je zou denken, Hollanders zijn veel vrijer. Maar die zijn toch wat meer op een afstand, ja. Maar niet negatief. En ja, wel verbazingwekkend. In het begin liep ik ook nog op blote voeten. Het is toch een beetje, de zomer is het toch niet zo naar. Dus ik heb nu maar weer sokken aan en sandalen. Ik vind het reuze fijn op blote voeten te lopen. Nou, dat baart natuurlijk helemaal opzien. En dan zo'n bruine pij. Ja, mensen zijn het niet gewend, dus het roept vragen op. En dat is prima, want ja, ik heb toch ook best wel een boodschap te brengen. Ik heb kennis gemaakt met Metta Vihari. Ik kende hem niet van tevoren. Ik zal even inleiden. Want ik kwam uit Burma en ik wilde naar Nederland. En toen had ik eerst contact opgenomen met de Sangha. Dat is de community. Maar dan met name in Bangkok heb je een grote wat. Die een beetje supervisie heeft over een aantal wats in Europa. En ik denk, nou, die kunnen we dan mooi naar Nederland sturen. Nou, dat leek er in het begin op dat dat zou kunnen. Maar dat ging dus uiteindelijk toch niet door. En uiteindelijk heb ik toen contact opgenomen met Metta Vihari zelf via internet. En ik ken hem helemaal niet. Dus ja, dat was zomaar een gok. Ik denk, nou ja, dat is mijn laatste mogelijkheid. Want er zijn maar twee plekken in Nederland waar je naartoe kan gaan. De eentje in Waalwijk en dan deze in Amsterdam. Maar ik had van Waalwijk wel gehoord, maar nooit van Amsterdam. Dus ik gokte maar. Ik denk, nou, ik schrijf een e-mailtje. En ik kreeg eigenlijk een heel enthousiaste antwoord terug dat ik wel kon komen, alleen er was een beetje bedenking, en dat is wel terecht, over de regentijd, over de Vasa, om die hier te gaan doen. Want ja, dan moet je voorstellen, Metta Vihari kent mij niet en ik kon daar als vreemde aanlopen zonder referenties en dan 3 maanden blijven. Hè? Maar goed, ik ben toch gekomen en bij mezelf dacht ik van, nou, ik zie wel, ik heb genoeg tijd om eventueel terug te gaan naar Thailand als het niet klikt. En nou, dat klikte gewoon. Metta Vihari is een hele lieve man. En we liggen elkaar. We hebben ook veel gelijkluidende ervaringen met andere leraren. En met ja, hij natuurlijk veel meer dan ik. Maar we kunnen daar goed over praten. En we zitten behoorlijk op één lijn. Nou, dat is wel prettig. Want hij kan steun goed gebruiken. Hij heeft dus enige tijd geleden een beroerte gehad. En dus, ja, hem sommige dingetjes is hij daardoor gewoon onhandig. Dat brengt dat met zich mee. Dus het is heel fijn voor hem om iemand dichtbij te hebben. Nou, en zeker nu in deze omstandigheden. Want ja, ik was dus nog geen 2 weken hier. En toen is de hele boel uitgebrand. Nou, dat is wel even een gebeurtenis. De tempel is verwoest. We hadden dus in Amsterdam-Noord op de Papaverweg. Daar was dus Metta Vihari, had daar een tempelruimte, annex woonhuis en een garage beneden. En nou, het was een behoorlijk goede plek. Niet nieuw, maar zeer, zeer bruikbaar. En voornamelijk om de Thaise gemeenschap te bedienen. Daar is een zeer grote achterban in Nederland en zelfs daarbuiten. Ja, je moet begrijpen, Metta Vihari, die is al 30 jaar in Nederland. Dus die heeft echt een heel goed werkende achterban. En hij wordt dus daardoor goed onderhouden en er is dus een goede wisselwerking. Hij heeft veel onderwijs gegeven, En de mensen zijn er uitermate dankbaar voor. En dat blijft dus gewoon doorwerken. En nu zitten we dus zonder tempel en woonruimte. Dus we werden wel opgevangen. Eerst 2 dagen in een hotel en toen een week aan de Wietsenkade in het gemeentelijk noodverblijf. Ja, dat was toch niet erg praktisch daar, want wij krijgen dus veel bezoek van Thaise mensen met name. Ook met Nederlanders daarbij. En die komen toch elke dag daarna doen, voedsel offeren. Maar ja, we moeten dus wel gelegenheid hebben ook om die mensen te kunnen ontvangen. Nou, dat was op de Wietsenkade niet zo gunstig. Dus toen zijn we teruggegaan naar de oude plek in de binnenstad, bij de Nes in de Sint-Pieterspoortsteeg. Waar we dus op dit moment nu zitten. Maar daar zijn dus ook al activiteiten, met name veel voor Nederlanders. Metta Bihari heeft zeer veel meditatielessen gegeven. En daaruit is dus een Nederlandse boeddhistische gemeenschap, kan je zeggen, ontstaan. Die de Sint-Pieterspoortsteeg als zijn basis heeft. En nu zitten we dus, zeg maar, de bhikkhus, de monniken, vooral met een Thaise achterban. En het wat hier dus opgebouwd is in de Sint-Pieterspoortsteeg, met zijn Nederlandse aanhang, zijn westerse aanhang. En niet dat het elkaar echt bijt, maar het zijn wat verschillend geaarde activiteiten die dus nu door elkaar heen gaan lopen. En de ruimte is hier uitermate beperkt. Dus het is gewoon praktisch ook niet zo gemakkelijk. En dus we zouden dus wel gebaat zijn bij een andere ruimte om onze activiteit echt goed voor te kunnen zetten. Het is gewoon te klein hier voor zoveel mensen.
Ja. Die brand, dat was midden in de nacht, hè? En het is, zeg maar, er is een dode bij gevallen. En jullie zijn ook eigenlijk ternauwernood ontsnapt.
Ja, dat kan je wel stellen. Het is helaas waar de brand geweest is, uitgebroken is. Dat neemt de politie en de brandweer aan. Dat is achter in de tempel geweest. En daar in die buurt hadden wij dus een gast. Want die verblijven dus in de vertrekken bij de tempelruimte. Het woonhuis is dan aan de voorkant. En de tempelruimte aan de achterkant. Dus een overloop tussen. En wij hadden dus een bezoekster uit Duitsland. Joy, die verbleef daar. En ze heeft dus in de rook gelegen. Was ook afschuwelijk, zo'n dikke rook. Het tapijt, een dikke laag tapijt, kan je wel zeggen, heeft daar dus liggen smeulen. Nou, wat daar voor een viezigheid afkomt, dat hou je niet voor mogelijk. De rook is toen wel in het voorhuis gekomen, maar geen brand. Maar wel rook. En met name later is alles opengezet. En toen is die rook van de achterkamer, want dat was gewoon een, nou, dat is gewoon een muur van rook. Daar kun je niet doorheen kijken. Een vieze, zware, witte, ondoordringbare massa. Van zwevende vaste deeltjes. Nou, als je daar 1 keer in ademt, dan wil je wel wegwezen. Als je de kans hebt. Want ik denk dat als je 3 keer of 3, 4 keer daarin ademt, dat je misschien al bewusteloos bent. En dat is haar dus, neem ik aan, overkomen. Want ze is er niet op eigen kracht uit kunnen komen. Dus dat moeten we gewoon accepteren als een gegeven. En ja, ze heeft het niet overleefd. En wij voelen ons daar niet erg verdrietig over. Want wij weten, in onze opvatting, zij was een zeer devoot persoon. En ze is een oude volgeling van Metta Vihari. En ze kwam regelmatig op bezoek. Maar het was een uitermate devoot persoon. En nou, als dat het geval is, dan in de regel kom je dan na dit leven ook wel goed terecht. Dus we hebben daar wel vrede mee. Niettemin staan we haar bij in haar gang. Voor zover zij dat wil accepteren en zover dat nodig is. Doen wij daar natuurlijk ons best voor ook. Om haar verder te begeleiden. Voor zover dat mogelijk is. En we hebben daar vrede mee. Ja.
De bijdrage was van Fred Gales. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Aanstaande zondag wordt voor de 10e keer in het Belgische Huy het feest van het boeddhisme gevierd. De organisatie is in handen van de Boeddhistische Unie van België, waarin alle stromingen vertegenwoordigd zijn. Voor meer informatie over het programma kunt u terecht op de website www.tibetaans-instituut.org. Morgen begint bij Rigpa Amsterdam een serie van 3 lezingen door Erik Soyeux, getiteld Het steile pad van Vajrayana. De eerste gaat over de 3 jana's. De 3 lezingen vormen een serie, maar ze kunnen ook apart worden gevolgd. De entree bedraagt €10 en de aanvang is 19:30. U vindt het Rigpa-centrum aan de Van Ostadestraat 300 in Amsterdam. Vrijdagavond gaat in het Vipassana Meditatiecentrum Groningen een weekend van start over inzichtmeditatie en familieopstellingen, onder leiding van Helene Grote en Frits Koster. Deelname kost €185 als u zelf een opstelling wilt of €125 als u bereid bent als representant op te treden. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op www.fritskoster.nl. Het adres van het centrum is Kamerling Onderstraat 71 in Groningen. Zaterdagochtend spreekt Maurice Knechtel in Middelburg over zen en het dagelijks leven. Zijn lezing begint om 11:00 op het binnenplein van de drukkerij aan de Markt 51. Meer informatie vindt u op www.zeninzeeland.nl en dan onder de knop extra. Ook op zaterdag organiseert het Zencentrum in Amsterdam een kennismakingsmiddag. Nico Tiedeman geeft een inleiding op het zenboeddhisme, gevolgd door een introductie in de zenmeditatie. Het programma begint om 14:00 en voor een hapje en drankje wordt gezorgd. Deelname bedraagt €10 en aanmelden kan via www.zenamsterdam.nl. Op maandag organiseert Zencentrum Amsterdam nog een lezing door Hans Lasdrager, getiteld Een literaire avond met Pessoa. Lasdrager zal onder andere Pessoa's gedicht De sigarenwinkel behandelen. De avond begint om 8:00 en de entree bedraagt €10. U vindt het Zencentrum Amsterdam aan de Kraaienhofstraat 151. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Waar werd meegewerkt door Marloes Lazal, Eelco Vijzelaar en Fred Gales. Presentatie en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijkt u dan op onze website www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we ook telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren op nummer 035 677 1611. Aanstaande zondag om 14:00 bij De Bos op Nederland 1, Discipline als spiegel. Een film van Georges Schouten over het werk van de Engelse Vipassana-lerares Christine Feldman. Zondagavond om 19:30 in de Middenweg op deze zender een portret van de in Nederland levende Tibetaanse zangeres Namgyal Lamo. Als je je mond dicht houdt, ben je zo goed als dood. En volgende week woensdag is er weer een aflevering van Reflecties. Dan met een bespreking van het boek De Boeddha in de Wereld van Pankaj Mishra, de column van Jyotika Hermsen en een gesprek met Tenzin Wangyal Rinpoche over de beoefening van Chöd. Graag tot dan.
Er is fijn.